62 vers 10, die heb ik besproken, toch? Over de poort, dat het de poort is van de opstanding uit de dood eigenlijk. De deur die de deurwachter open doet, volgens Johannes 10, enzovoorts. Goed, dan hebben wij vervolgens nog vers 11 en 12.
Ja. Ik denk dat ik
ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion, zie uw heil komt. Want de dochter der Sion, dus de dochter van Sion, bevindt zich, nou ja, in ieder geval, tot aan het einde der aarde. Misschien moet je me ook gewoon lezen dat de dochter van Sion zich dus bevindt aan het einde der aarde. En een alternatief is trouwens nog in het einde der aarde. Want einde der aarde kan ook nog gewoon een adreskundige naam zijn. Een topografische aanduiding. Want je kunt natuurlijk in Lands End het einde der aarde wonen. Of in Finisterra. Dat is ook het einde der aarde. Dat zou allemaal kunnen. Ik ga daar niet verder op in, omdat hier ook niet verder erop ingegaan wordt. Je kunt natuurlijk ook algemeen zeggen, aangezien Israël ooit zal worden terugverzameld vanaf de einden der aarde. Nou ja, vanuit de vier hoeken der aarde. Ja, wordt hier dus de oproep aan Sion, dan wel aan Israël, dus dan wel aan het gelovige overblijfsel van Israël gedaan, tot aan het einde der aarde. Waar het maar is, heel ver. Ja, de hoek van Holland kan ook nog. Gewoon Engeland kan ook, want angel, dat betekent nou eenmaal hoek. En land betekent land, dus of aarde, dat is hetzelfde woord. Althans in het Hebreeuws. En dus dat betekent ook het einde der aarde. Daarom zei ik, het kan heel goed een adreskundige aanduiding zijn. Dus vooruit maar. Dat is het soms ook echt, maar daar ga ik nou niet op in. Het heeft niet zoveel zin. Het is alleen maar om vast te stellen dat de Heer heeft doen horen tot aan het einde. Waarom heeft hij iets doen horen tot aan het einde der aarde? Omdat de dochter van Sion daar is. En de dochter van Sion, dat is, je kunt die term langzamerhand, zeg tot de dochter van Sion, roep haar op, zeg dat er koning komt. En, want er zijn meer van die teksten. Het is gewoon het gelovige overblijfsel uit Israël. Ik zei niet over gelovig overblijfsel uit Juda. Hè? Ik zei gelovig overblijfsel uit Israël. Niet dat het er iets mee te maken heeft nu, maar ik vertel het, zeg het er graag bij. Ik lees wel eens van die discussies, ook op internet enzovoorts. En heeft men het over Israël, omdat in een bijbeltekst ergens Israël staat. En dan wordt gedacht, blijkbaar, dat dat de aanduiding is van de tegenwoordige staat Israël. Maar als er iets is wat in onze dagen niet Israël mag heten, dan is het dat. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Dat zeker niet. Heet hooguit Juda of Judea. Ik zei hooguit toch. Maar dan nog is het problematisch. Maar het heet zeker niet Israël. Dat is ten onrechte. Dat dat zo genoemd wordt. En ook voor iedereen. Heb ik u dat wel eens verteld? Dat is voor iedereen een verrassing geweest. Dat niemand verwacht. Op de dag dat officieel de staat zou worden uitgeroepen, op onafhankelijkheidsdag, wanneer was het? 10 mei 1948, heb ik het goed? 13 mei, weet ik het. Ja, het gaat toch om de Joodse kalender dan, dat is weer een andere datum. Maar goed, toen zou de man die het moest afkondigen, ik weet niet, ik ben zijn naam kwijt, maar die werd teruggeroepen van de Boeddhist, die werd teruggeroepen naar binnen. En daarna kwam hij naar buiten en vertelde hij dat de staat zou heten Israël. Daar had niemand op gerekend, want normaal zou geweest zijn Judea. Per slot, Sionisme ging naar aanleiding van Theodor Herzl, naar aanleiding van zijn boek Der Judenstaat. En het ging om een zelfstandige staat voor de Joden, dan wel voor het Joodse volk, een nationaal tehuis voor de Joden. Dus het ligt voor de hand dat het Judea zou heten. Maar op het laatste moment heeft iemand, en ik weet niet wie het was, daar wordt ook niks meer over gepubliceerd bij mijn weten. Ik zoek het ook verder niet uit hoor. Maar het is op het laatste moment onverwacht dat de man zei, het heet Israël. Dat was een verrassing. En zoals ik zei, niet voor de hand liggend en bijbels gezien voorkomen ten onrechte. Maar goed, nou lezen ze de Bijbel, lezen ze de naam Israël, denken dat het over de Joodse staat gaat. Maar dat is niet zo. Het is iets gecompliceerder. Maar die maar even terzijde. Zeg tot de dochter van Sion. Sion is de naam voor Jeruzalem, dat weet je langzamerhand. Maar dan met gedachte aan het Davidische koningshuis. Want Sion, de berg Sion, wordt geacht de locatie geweest te zijn van het paleis van David. Heb je dat? Binnen de agglomeratie Jeruzalem, die oorspronkelijk officieel gebouwd was op 7 heuvelen. Niet ongebruikelijk voor een antieke stad om gebouwd te zijn op 7 heuvelen. Maar dat even terzijde. Wie kent ze uit zijn hoofd, die van Rome? Nou, ik ook niet. Daarom vraag ik het. En Jeruzalem is ook 7. Die vind je nooit meer terug, omdat de Romeinen die in de 4e eeuw hebben geëgaliseerd, een beetje vlak gemaakt, zodat niemand meer wist waar de Sion nou eigenlijk was. Dus dan hebben ze daar ergens een bordje neergezet. Dit is Sion. Want ja, daar moet je als toerist naartoe. En daar heeft men dus een grafmonument opgericht voor David. Dus je moet oppassen dat je niet laat wijsmaken dat je daar bent aan het graf van David. Want dat is niet zo, hè. Ze hebben er een soort monument opgericht. Daar kan je dan langs lopen in het half donker. Ja. En, hè? Ja. Ja. En het ruikt er net zo muf als altijd, dat soort dingen. Maar, want het wordt niet gelucht of zo. Die denken altijd dat de motten wonen en zo. Maar, nou ja, dat is toch zo. Maar ja, het is dan plechtig, dat is dan het graf van, maar het is niet het graf van David. En of het daar ooit was, nou, het is tamelijk zeker dat het daar dan niet was. Maar toen maar. Maar je moet toch wel, maar ze weten niet wat de exacte locatie is. Ze discussiëren zelfs nog over de exacte locatie van waar de tempel eigenlijk stond. Ja. Dat is een zaak van onderhandelen eigenlijk geworden. Het gaat niet om de waarheid. Het gaat om onderhandelen. Want er zijn nou eenmaal, is eenmaal een categorie in onder de Joden. Die willen graag de tempel, weer een tempel bouwen. Maar ja, als die echt zou gestaan hebben op de locatie waar die rotskoepel staat, de Dome of the Rock, dan komt dat natuurlijk niet voor elkaar, want dan moet die eerst gesloten worden. Maar als ze nou kunnen bewijzen of aantonen of aannemelijk maken dat die 20 meter verderop stond, of 30, 50, is ruimte zat daar. Ja, dan kan het weer wel natuurlijk. Dus vandaar dat dan ter discussie staat. En die discussies komen wij dan weer tegen in onze christelijke magazines enzovoorts. Hè? Want zo werken die dingen. Het is interessant, maar gaat die verder. Je hebt er niks aan. Maar dat komt er ook niet. Als u mij vraagt, dan neem ik altijd maar aan, omdat ik nou eenmaal hier sta. Dan denk ik, ze vragen mij, dus dan zeg ik, ik geloof niet dat er zo'n tempel komt. Ik ken de argumentatie, er zijn 2 of 3 teksten waarvan ik zeker weet dat ze dat niet betekenen. Dus ik geloof niet dat daar een tempel komt. Niet in de 70ste week of wat dan ook maar. Echt niet. Dat is zo verschrikkelijk onwaarschijnlijk. In de eerste plaats op grond van de Bijbel, daar gaat het mij natuurlijk om. En buiten de Bijbel uiteraard ook. Dus doe maar. Als er een tempel gods zou moeten staan, dat wil zeggen een tempel van de God van Israël, dat wil zeggen de tempel van Jehovah, ja, die komt er niet. Echt niet. die komt pas in de 1000 jaren. In het, als de vrede is, shalom, ja, ja. Salomo, de tempelbouwer. Je kunt het wel eerder willen. In de tijd zei de Heer tegen David, in zijn dagen van 7 en 33 jaren, zei de Heer tegen David, nee, er komt geen tempel. Je zoon zal dat doen. Dat is na die 7 en 33 jaar. Uit het leven van David. U merkt dat ik dubbelzinnig praat, hè? Hopelijk. Hè? Ja. En in Leviticus 12, daar staat, als de vrouw een mannelijke zoon zal gebaard hebben. Nee, een knechtje staat er. Hè? Mannelijke zoon is Openbaring 12. Dit is Leviticus 12. Als de vrouw een knechtje gebaard zal hebben, zal zij 7 dagen en 33 dagen onrein zijn. En na 7 dagen zal het vlees zijn er vooruit besneden worden. Maar ze zal nog 33 dagen onrein zijn en tot het heiligdom zal zij niet komen. Leg die er maar even overheen, over wat ik net gezegd heb. Dat schrift met schrift vergelijken, wat ik nu doe. Leg het maar naast elkaar. Komt er niet. Zie? En als je zegt, ja, maar er komt toch de antichrist, of wie het maar was, ook alweer, hoe die maar heet. En die zal in de tempel God zitten om zich te laten aanbidden. Tempel Gods. Door wie moet die gebouwd zijn dan? In die dagen. Door ongelovigen, een tempel voor God. Door ongelovigen. Nou, de gemeente gaat dat niet doen. En de gelovigen uit de Joden daarna ook niet. Sterker nog, die gaan naar Edom. Maar dat zijn dus 2 versen verder hier in Jesaja. Dat is Jesaja 63 inmiddels. Die bouwen daar geen tempel. Wat betekent dit dan wel? Nou, als het dit niet betekent. Nou ja, wat overblijft is heel eenvoudig. Tempelgods gaat heel goed door voor de vertaling van de naam Babel. Want Bab-El wordt vertaald met poort. Ik doe het even volgens het woordenboek. Hè. Wordt vertaald met poort van God. Bab-El. Maar aangezien de poort de zetel is van de heerschappij, heel de Bijbel door en van ouds. En als de heerschappij ligt bij God, of wat er verdoor moet gaan, dan is het dus gewoon Bab-El. En dat hij daar zal zitten in Babel, om zich te laten aanbidden. Heb u even, dan komen we de hele avond naar niks anders meer toe. Dat is duidelijk genoeg. Dat laatste antichristelijke rijk heeft Babel als hoofdstad. Zeker. En dat daar een beeld zou staan waarvoor iedereen zou moeten buigen enzovoorts. Ja, ja, maar dat staat al in Daniel. En natuurlijk in Openbaring 13. Dat is het. Dus als je die, op grond van die tekst uit 2 Thessalonicense 2... de teksten over hij zal in de tempel God zich als God laten aanbidden. Als je op grond daarvan wil besluiten dat er dus iemand een tempel voor de Heere God, voor Jehovah Elohim gebouwd heeft in Jeruzalem. Ja, dan heb je toch een slecht argument hoor. Dat is wel erg zwak. Heb je dat? Oké, en als u dan daarna denkt, ja maar we hebben altijd nog Openbaring 11, daar heb ik alle argumenten gehad. Openbaring 11, waar staat meet de tempel? Dan moet er toch een tempel zijn, zegt men. Waar moet je eerst verder lezen? Want er staat meet de tempel, maar meet de voorhof niet. Want Jeruzalem is aan de heidenen gegeven. De heidenen zullen de heilige stad vertreden. Enzovoorts. Maar de tempel staat toch in Jeruzalem? Zou toch moeten staan in Jeruzalem? Hoe kan het als dit Jeruzalem aan de heidenen, door de heidenen vertreden wordt enzovoorts? Hoe kan er dan zo'n tempel staan? En het antwoord is, Het is één visioen met één overdrachtelijke betekenis. De tempel is de gemeente, die wordt opgemeten, die is compleet. En wat daaromheen is, is de voorhof, dat is een beeld van Israël. En dat is nog niet compleet, want Jeruzalem is nog, wordt nog door de heidenen vertreden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Lucas 21, enzovoort. Kortom, daar is niet sprake van een letterlijke tempel. Dus die tekst heb je ook niet. Nou, meer is er niet. Behalve het Joodse idee, maar Joden zijn Jood omdat ze ongelovig zijn. En omdat ze ongelovig zijn, heten ze Joden. Ze zijn religieus. Maar ja, dat is de islam ook, hè. En zijn de boeddhisten ook. Zijn er zat van. Volgens mij hebben ze alle winkelcentra of alle tuincentra in Nederland in handen. Maar dat even terzijde. Maar dat zegt toch verder. Maar er zijn er onder de Joden die religieus zijn en die willen een tempel bouwen. Maar te denken dat dat dan gaat gebeuren. Wel, nee. En dat ze gelovig zijn. Nee, ze zijn niet gelovig. Dus een tempel gods wordt het in elk geval niet. Het wordt hooguit de Joodse tempel of hun tempel. Oké, dat kan. Maar dat is niet het idee, toch? En dan nog. Nou ja, toen. Maar de dochter van Sion is het gelovig overblijfsel in Israël. En aan hen zou moeten worden verkondigd, staat er, uw heil komt. Dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Als je in de Statenvertaling in het Oude Testament heil leest, dan staat er iets als Asja, dat wil zeggen iets als Hosea, iets als Yeshua. Het is de naam van Jezus, maar dan in het Hebreeuws. Uw heil komt, kan net zo goed zijn, uw Jezus komt. En als u zegt dat er toch verschil tussen is, dan zeg ik ja, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. En daar gaat het maar om. Hè. Zeg, uw heil komt. Het is ook iemand, er staat erachter. Zie, zijn loon is met hem. Zodat uw heil is iemand. En voor de goede orde, de vertaling met heil is mooi. De vertaling is soms met zaligheid. En als je het vraagt aan een Simeon in Handelingen 2, die heeft het kindje Jezus in zijn armen en zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van de volken, enzovoorts. Tot aan de einde der aarde. Oh ja, en voor uw volk Israël. Dat is Lucas 2. Uw zaligheid. Hier heet het uw heil, maar het is echt hetzelfde woord, fundamenteel. Het is iemand. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Dan moet je eerst ook nog begrijpen dat er niet staat. Zie, uw loon is met hem. Of zie, ons loon is met hem. Maar zie, zijn loon is met hem, namelijk zijn arbeidsloon, niet van zijn personeel, maar van hemzelf. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Die termen hebben wij reeds besproken, omdat ze gebruikt worden in Jesaja 49. Toch? Daar hebben we het over gehad, want daar staat daar. Dat is het beroemde schriftgedeelte, dat hoop ik tenminste, dat het bij u beroemd is. Dat is het beroemde schriftgedeelte waar gesproken wordt over mijn knecht Israël, maar het is de Heer Jezus, de knecht des Heren, door welke God verheerlijkt zou worden. Dat is vers 3 van Jesaja 49. En het is natuurlijk Johannes 17, waar de Heer Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dus die knecht, dat is de Heer Jezus. Doch ik zeide, en die ik is de Heer Jezus die hier als het ware spreekt. Ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Zo van, ik heb hard gewerkt, maar helaas heeft geen resultaat opgeleverd. Maar het is weliswaar no Q.
Maar
het is wel P. Ja. Dus Engels. No Q, no P. Dat is de vaste uitdrukking. Hè? Als er geen resultaat is, hoef je niet te betalen. Wordt er niks in rekening. Als ze het niet hebben kunnen repareren, broeder, dan hoef je ook niks te betalen. Maar hier is het anders. De Heer die zijn werk gedaan heeft, zegt, heeft weliswaar geen resultaat gehad. Maar mijn gewisselijk, zeker, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Hij krijgt er wel degelijk loon voor. Wat moest hij dan doen en wat is dan niet gelukt? Dus, wat moest hij doen? En dat staat in de volgende verse. Namelijk vers 5. Dat hij Jacob tot God wederbrengen zou, maar helaas Israël heeft zich niet laten verzamelen. Of hoe je het maar vertalen wil, men heeft het vertaald met, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Maar we hebben dat besproken, dus ik hoef er ook verder niet op in te gaan. Het idee is namelijk dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus tot gevolg, tot vervolg, zou moeten hebben de terugverzameling van Israël. Want als de Messias komt, zou Israël toch verzameld worden? En dat is niet gebeurd. Al moet ik meteen een voetnoot plaatsen. Want het is wel gebeurd, maar op een ander niveau. En niet op een lager niveau, want dan is het nog een mislukking. Maar op een hoger niveau. Want tot in onze dagen wordt Israël verzameld. En dan moet je eerst, ik moet geen haast maken, je moet rustig over nadenken. Je moet eerst begrijpen dat als de Bijbel spreekt over dat Israël verzameld zal worden, of dat heel Israël zal zalig worden, uit Romeinen hoofdstuk 11... dat het daar eerst gaat over de samenvoeging van de beide huizen van Israël in de toekomst. Daarom word ik altijd geïrriteerd als iemand loopt te vertellen dat die twee huizen van Israël al verzameld zijn geworden in een ver verleden en dat ze gezamenlijk gaan onder de naam Juda, de Joden. Daarmee heb je meteen het toekomstige werk van Christus weggeredeneerd. En daarmee die profetieën ook. Heb je dat? En waarom doet men dat? Om af te komen van het idee dat de 10 stammen in onze dagen een belangrijke functie vervullen in het werk Gods. Want dat heeft Calvijn nooit gezegd dat dat zo is, dus kan het niet waar zijn. Hè? Wat zeg je? Luther ook niet, nee. Die had zelfs moeite met het Joodse volk. Ja. Nou ja. Toen maar. Begrijp je wel? Dus ja, dan heb je een probleem. En ja, als je dat niet wil accepteren, dat deze werk doet langs de andere huis van Israël in onze dagen, als je daar bezwaar tegen wil maken, dan moet je het zien weg te redeneren. En dat doet men zo, zegt men, nee, dat is in het verleden al, speelt geen rol meer. Enzovoort. Iedereen weet dat het niet zo is. Het is namelijk in strijd met alle historische overlevering die we hebben. Oude geschiedschrijving en wat het maar is. Ook de antieke geschiedschrijving zal ik maar zeggen. Het is ook in strijd met de Joodse tradities. En het is in ieder geval ook in strijd met wat, hoe heet die man ook alweer? Josephus. Waarom heet hij eigenlijk Jozef? Flavius Josephus daarover geschreven heeft. En vraag het dan maar eens na aan de Joden. Het is een beetje dwaasheid. Sorry dat ik het zeg, maar het is een beetje dwaasheid. Ik weet wel dat het populair is. om het zo weg te redeneren. Vooral in klassiek evangelische kring. Maar daarom zeg ik het ook met zoveel nadruk. Het is onjuist. Het is niet waar. En je kunt je beter niet belachelijk maken door dit soort dingen te leren. Dat meen ik eigenlijk. Want ik vind het wel triest hoor. Zulke zaken. In de toekomst zal dat gebeuren. Maar neem niet weg dat de Bijbel zegt, en ik zeg het nogal stellig, met opzet, dat de Bijbel zegt dat in onze dagen ook die bij de huizen van Israël verzameld worden, maar de verzameling zou zijn op grond van geloof. En hoewel die volkeren officieel dan misschien niet, want ik ga er geen punt van maken, misschien niet officieel tot geloof zijn gekomen, kennen wij wel gelovigen uit die beide volken. En de Bijbel zegt dat die twee verenigd worden in één volk in onze tegenwoordige tijd. Sterker nog, in één lichaam heet dat. Dat wij dan vervolgens weer kennen als het lichaam van Christus. En daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, vervreemd van het burgerschap Israëls. Je kunt op de vertaling vervreemd kun je afdingen, dat is Efeze 2 en geloof Colossense 1. Of was het ook Colossense 2? 1 nog geloof ik. Je kunt op die vertaling afdingen en zeggen nee, maar dat betekent gewoon vreemd van het burgerschap Israëls. Maar dat is alleen als je daar belang bij hebt. En als je geen vooropgezette mening hebt, en je moet het doen met wat daar staat en de woordkeus, dan is het wel degelijk correct vertaald in de Statenvertaling, vervreemd van het burgerschap Israëls. Nou ja, maar heidenen, dat heb ik te vroeger ook gedacht, hè, dacht ik, maar heidenen zijn toch niet vervreemd van het burgerschap Israëls? Heidenen hebben toch nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls? En dan ga je het nazoeken in de bekende, of de onbekende, maar ook de bekende theologische werken, weet u wel. Wat zeggen ze ervan? De geleerden? Met alle respect, want anders zou ik het niet nazoeken, immers bij die lui. Dan krijg je een verhaal te horen van, ja, maar toen de Heer Israël uitverkoos uit de volkeren der aarde, werden als het ware de volkeren, de heidense volkeren, de overige volkeren, ten achter gesteld. En daarmee werden ze vervreemd van het burgerschap Israëls. En mijn antwoord daarop is, als dat echt het enige argument is, dan weet ik niet hoe het zit. Zo niet in elk geval. Want dan staat, ze leggen het uit als dat Israël vervreemd is van het heidense burgerschap. Maar dat staat er toch niet? Israël is ontrokken aan de volkeren, is er boven gesteld. Daarmee zijn de heidenen niet vervreemd van het burgerschap Israëls, maar is Israël vervreemd van het heidense burgerschap, zo dat al bestaan zou hebben. Het is precies omgekeerd. Nou, als je het zo moet uitleggen, dan weet ik wel wat het echt is. Dan heb je de verkeerde vraag gesteld. Maar het heeft mij ook enige tijd gekost voordat ik de goede vraag stelde. Als de heidenen vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, welke heidenen zijn dat dan? In Gods naam. Oké, nog anders dan. Welke niet-Joden... Heidenen zijn toch niet-Joden? Welke niet-Joden zijn vervreemd van het burgerschap Israëls? Nou, al die andere stammen van Israël uiteraard. Die niet-Joods waren, maar wel stammen van Israël. En de heidenen zijn. Het is niet zo moeilijk. Maar ja, je moet wel consequent. En als je dit niet wil horen, ja, dan krijg je dit soort absurde verklaringen waarvan ik geneer me dikwijls om er serieus op in te moeten gaan. Want ja, eigenlijk is het gewoon dommigheid, hè? Ik mag het niet zeggen schijnbaar, maar dat vind ik wel. Ik vind het dommigheid, ja. Het schijnt heel slim te zijn als je weet wat anderen allemaal verteld hebben. Maar ik vind het niet zo slim, hoor. Echt niet. Het schiet niet op. De wereld is vol met leugens en alles wat in de Bijbel staat wordt altijd aangevallen. En zeker als het essentieel is, worden altijd alternatieve theorieën bedacht enzovoorts. Ja, en als je niet beter weet, oké. Maar goed, vanaf nu weet u dan beter, sprak hij arrogant. Want ik heb het net uitgelegd, hè. De Heer zou Israël verzamelen, dat zou hij ook doen, maar het gebeurt in onze dagen. Want gelovigen uit Israël worden verzameld, ook uit andere heidenen. Maar als er staat uit Israël, dan staat het toch ook niet dat het niet betrekking heeft op andere mensen. Hebben we die nog? Het is een heel veel gemaakte denkfout trouwens altijd. Hè? Men zegt, ja, maar dat gaat over Israël. Ja, dat kan ook wel wezen, maar er staat toch niet dat het niet over wat anders gaat dan Israël. Er staat er niet dat het alleen maar gaat over Israël, dat het exclusief Israël is. Toch? Nou ja. En als Paulus zegt, het is mij gegeven, mij is deze genade gegeven onder heidenen. Jawel, maar twee versen daarvoor zegt hij dat het gegeven is aan de apostelen en profeten. En in een ander boek zegt hij dezelfde dingen, dat is Romeinen 16. En dan zegt hij, het is nu geopenbaard in profetische geschriften, enzovoort. Hij zegt niet, het is alleen aan mij. Hij spreekt alleen over zijn eigen verantwoordelijkheid. Want over iemand anders verantwoordelijkheid, ja, daar gaat hij niet over. En hij zegt, het is mijn opdracht, dus ik schrijf erover. Dat moet ik doen. En dus doe ik dat. Dit is wat ik predik, is mijn evangelie. En zo is het ook. Maar niet alleen van hem. Maar dat is de zaak van die anderen. Weet je nog? Je moet wel bij de les blijven als je dit soort dingen leest. Hè? Maar God verzamelt zich een volk uit de volkeren voor zijn naam. Dat wil zeggen, uit Israël en de volkeren. Is dat ook met Juda? Jawel, maar Juda staat niet voorop. Het blijft altijd Jozef met zijn eerstgeboorterecht die voorop staat. Want als het over Israël gaat, gaat het primair over Efraïm en Manasse. En dan pas de andere stammen van Israël. Want Efraïm en Manasse zijn in die volgorde de dragers van het eerstgeboorterecht. En als de Heer dan een gemeente van eerstgeborenen verzamelt, dan is dat logischerwijze primair, eerst dus, uit Efraïm. Zeg maar uit Jozef dan, voor het gemak. Want dat is het. En dat is ook inderdaad wat hij doet. Dat is wat je elders in de Bijbel gelezen hebt, want we hebben er al vaker over gesproken. En het wordt inderdaad in de buiten de Bijbel wordt dat bevestigd. Dat u niet denkt dat ik het daarop baseer of zo. Dat is echt niet het geval. Maar goed, ik zal u daar niet langer mee vermoeien. Waar het om gaat, is dat de Heer wel degelijk die twee bijeenbrengt in onze dagen. Alleen het is een begin van de oogst. En de eerste vruchten van de oogst zijn voor de Heer, zijn voor de tempel. En dat is de gemeente. Het loopt dus uit op de opname van de gemeente dan. En daarna gaat de oogst verder. En dan hebben we van doen met de aardse omstandigheden van de prediking van het evangelie aan Israël. Primair weer. Beginnend in Jeruzalem en daarna Samaria en daarna de einden der aarde. U kent die uitdrukkingen toch? In ieder geval uit Handelingen 1, waar het staat. Ook op andere plaatsen trouwens. Het gebeurt dan alsnog, ja. Maar wat hier staat is dan dat de Heer zijn werk gedaan heeft. Dat moest leiden, let op hoe ik het zeg, dat moest leiden tot de terugverzameling van Israël. Het betekent niet dat hij erop uitgezonden werd om aan Israël te zeggen dat ze bij elkaar moesten komen. En breng de Joden en de, hoe heet het, die andere stam ook weer. En de Rubenieten en de Simeonieten en de Witmawaren, brengen ze thuis of iets dergelijks. Al of niet via Nijkerk. Dat was niet, hè? Dat was niet de opdracht. De opdracht is het evangelie te prediken. Nou ja, bekend te maken dat het tijd werd voor de openbaring van het koninkrijk. Het koninkrijk is nabijgekomen. De koning is nabijgekomen, zal binnen afzienbare tijd als zodanig geïnaugureerd worden. Dat wil zeggen gekroond worden met eer en heerlijkheid. In de opstanding van de Heer Jezus Christus enzovoort. En dan zou het volk tot bekering moeten komen, tot geloofname, tot bekering. En dan zouden ze terugverzameld worden. Maar ze kwamen niet tot bekering als zodanig. In ieder geval Juda niet. En daar had het moeten beginnen voor wat het koninkrijk betreft. En dus heeft het geen resultaat gehad. En toen ging het dus andersom. In plaats van dat ze verzameld werden naar Jeruzalem, waar de koning zijn residentie heeft, heeft de koning zich verborgen, maar heeft zich gemeld, niet bij Juda, maar bij Efraïm. En heeft zich daar gevestigd. Want daar is het christendom gevestigd geworden. Heb je dat nog? Nee, niet in Rome. Aan de einde der aarde. In Engeland, ja zeker, ja. Dat is wat er gebeurd is. Heel concreet, in Brit-Am. Zoals Jesaja zegt. En dat staat hier dan weer een paar versen verder natuurlijk. In vers 8. Maar het punt is, de Heer heeft gedaan wat hij moest doen. Het heeft niet geleid tot deze uitwerking. Vandaar dat er staat, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Maar ik krijg wel loon. Zie. Nou ja, ik hoef het ook verder niet te lezen. Dat hebben we gedaan, hè. Daar staat dan dat er nog een ander aspect was aan het werk dat hij zou doen. Niet alleen maar om de stammen van Jacob weder te brengen, dan wel de bewaarden in Israël. Maar er staat ook iets over, hij zou licht zijn der heidenen tot aan het einde der aarde. Nou, dat is precies waar het over gaat. Dat slaat op de vorming, de roeping, de verzameling van de gemeente. Aan het einde der aarde. Twee versen verder. In Brit-Am. Zie. En dat wordt beschouwd niet alleen als de eerste vrucht van zijn arbeid, maar het wordt tegelijkertijd beschouwd als zijn loon. Die is niet moeilijk te begrijpen. Ik bedoel, als je een bedrijf hebt en je hebt personeel, de eerste opbrengst van de, is dat winst? Weet ik eigenlijk niet. Of reken je dat zo niet? Maar de eerste opbrengst van de arbeid is bestemd voor het uitbetalen van het loon natuurlijk van de arbeider. Mag hopen dat daar geen discussie over bestaat. Hè? Zo werkt dat toch? Dan gaat het eerst aan op. Er zijn er die dus daarna ook geen geld meer over hebben. Die betalen alleen het personeel en de baas zelf krijgt niks. Omdat er niks overblijft. Dat zijn vervelende situaties natuurlijk. Maar toen maar zo werkt het. Het is eerst voor het personeel. En dat is het hele punt. De eerste vrucht van de arbeid van de Heer Jezus is voor hem. En dat heet dus een volk voor zijn naam. En nog een stap verder. Als het doel van zijn arbeid is Israël weer te verzamelen. Begrijp je me goed, het is meer dan dat, maar dat wordt hier niet vermeld. Maar het is in ieder geval meer dan dat. Maar hij zou Israël verzamelen. Nou ja, dat is compleet niet gelukt. Maar voor wat er voorlopig verzameld is, tot een bepaald moment, dat is dan toch gebeurd. En dat is zijn loon. Terwijl het tegelijkertijd de vrucht is van zijn arbeid. Maar slechts het eerste deel ervan. Zie? Dat is wat de gemeente is. Een gemeente van eerstgeborenen. De algemene vergadering. Degene die uit het volk, uit het gepeupel, het povere peuple wilde ik zeggen. Maar goed, uit het volk, the people. In het Engels klinkt het beter, hè? Uit het volk verzameld is het daarboven gezet. Als volksvertegenwoordiging, als staten-generaal, hoe je dat maar noemen moet. De standen heet dat, de notabelen. Ik geloof dat de Haagse uitspraak was, toch? Of kan dat niet? Nee, hij was van kan, ik zal het maar uitleggen. Maar toe maar, de notabelen en de camera's. Nee, hij was dat, hè? Ja. Nou, laat maar zitten. Maar dat is de gemeente en het volk van eerstgeborenen uit het volk. Is bestemd voor de Heer. En wel degelijk van Israël dus. Want dat is de hiërarchie. Het is eerst Israël, dan pas de volkeren. Maar het wordt eerst de gemeente, dan Israël. Maar de gemeente is dus het eerste deel van Israël. En als u zegt, maar er zijn toch heidenen in de gemeente? Zeg ik je zeker. In de eerste plaats omdat het niet Joden zijn. En in de tweede plaats zelfs omdat ze niet eens ooit ever iets van doen hebben gehad met de stammen van Israël als zodanig. Maar elke heiden kan ingeleefd worden bij Israël, als hij dat zou willen. He? Moet je dat uitleggen tegenwoordig? Hoef je toch niet uit te leggen? Met al die... Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar voordat je het weet heb je een proces aan je broek. Al die Turken, Marokkanen, Oekraïners heten ze tegenwoordig. En weet maar wat. Serieus? Oké. Ja, weet ik veel wat er allemaal binnen is komen lopen. Toch? Ze worden toch beschouwd als Nederlanders? Nog niet allemaal, maar ze maken daar toch aanspraak op in elk geval. Nederlanders. Medelanders. Moet je dan zeggen ineens landgenoten? Heet dat? Hoor ik zelden meer trouwens, landgenoten. Het is nog van Wilhelmina. Ja. Uit de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Landgenoten. Later kreeg het een Duits accent, maar toe maar. Landgenoten. Maar toe maar. Ik vind het een mooie term eigenlijk wel, maar toe maar. En allemaal mee eten. Van wie was die dan? He? Weet jullie het niet? Nee, Wim Sonneveld. En allemaal mee eten. Maar dat ging over iets heel anders. Dat ging over aanstaande schoonzonen, geloof ik. Die allemaal voorbij kwamen. En allemaal mee eten. Maar ik kwam allemaal op zich. Ja, dat is Nederlandse cultuur dit. Want ja, ik ben toch een Nederlander. Maar ik hoop dat u langzaam... Ik licht die dingen verder niet toe met bijbelteksten. Maar dat kan ik wel een keer doen. Maar dat is heel uitgebreid hoor. Omdat dat vervat ligt in de wet in het algemeen. En in de profetie en in de historie. Het woord ontschiet me, maar de jurisprudentie die ervan is, de toepassing van bepaalde wetten, hoe dat werkt en wat er gebeurt als een heiden zich meldt en hij wil Israëliet worden en wat er gebeurt als een geslacht uitsterft terwijl dat niet de bedoeling is en of je, als er geen jongetjes meer zijn maar alleen meisjes, of die dan toch wel kunnen erven, zo ja en waarom niet en al dat soort dingen meer. En of een Midianitische wel kan worden opgenomen in de geslachtslijn, geslachtsregister van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is via een vrouwelijke lijn van Midianitische afkomst. Toch?
Moab.
Van Rut.
Yes,
Moab. Moabitische. Nou, Midianitische ook trouwens, maar dat is een andere route, die loopt via Reuel en noem maar op. Dus doe maar weer, dat kan allemaal. Dus ja, geen enkel probleem, maar de gemeente wordt beschouwd wel degelijk als Israël, als het eerste deel van Israël en daarmee zelfs eigenlijk dus in rangorde het belangrijkste deel van Israël. Omdat het het deel is dat gepromoveerd wordt naar de hemel. Zoals in Israël officieel alle eerstgeborenen gepromoveerd werden naar de hemel. En voor het doel werden afgeleverd in de tempel. Nou ja, of het echt gebeurde weet ik niet, maar het was wel voorgeschreven in de wet. En daar gaat het maar om. En inderdaad, er zijn voorbeelden van dat het gebeurde. Maar goed... Maar wat er staat dus dat in Jesaja 49 is dat de Heer wel degelijk loon zou krijgen. Voor zijn arbeid, zijn recht is bij de Heer, zijn loon is voor zijn aangezicht. En dat is waarop hier teruggekomen wordt in Jesaja 62. Zie, uw heil komt. De knecht des Heren dus. de Heer Jezus. En zijn loon is met hem. Ik zeg altijd, ja, dat hij komt en loon heeft voor zijn dienstknechten. Dat kunt u lezen in Openbaring 22, als ik het goed heb. Dan komt hij om zijn dienstdienaren te betalen of zoiets staat er. Om hun loon te geven. En de arbeider is zijn loon waardig. En die zijn loon geeft de rechter tijd en hoe dat maar heten mag. Dat is allemaal zo. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over dat de Heer komt met zijn loon. Daarna, ik weet niet of u er ooit bij stilgestaan hebt. U weet toch dat als de Heer komt, dan komt hij niet alleen. Heb je een pen bij de hand? Dus ik was niet van plan het allemaal voor te lezen. Oké, spoel maar een eindje terug dan. Dan komt hij. Zacharia 14 vers 5. De Heer komt, dan zal de Heer komen en al de heiligen met u.
Heb je vorige keer al helemaal gegeven?
Heb ik die al gegeven? Ja. Waarom zeggen jullie dat niet?
Ja, dat zei ik aan het begin. Ik zeg, je hebt een hele rij teksten gegeven.
Even zelf. Ja, maar ook, ik dacht dat ik vers 11 moest beginnen. Maar dat heb ik.
3, 4, 5, 6, 7, 8,
ik hoorde vers 10. Ik was bij vers 10 gebleven, had ik gehoord. Dus vandaar dat ik vers 11 nu oppak. Nou goed, dat leidje heb je al. Dat is goed zeg. Nou, hij komt dus met zijn loon, namelijk met zijn heiligen, met zijn engelen, met zijn vele duizenden heiligen. En Titus Brandsma kon dus ook mee. Voor de Rooms-Katholieken onder u. En voor, speciaal voor de Friezen dan, hè? Natuurlijk. Maar goed, laten we het daar ook maar neer. Hij komt dus met zijn loon. En u begrijpt, dat is de gemeente. En die komt met de Heer terug. En dan krijgen we dus meteen vers 12. En zij zullen hen noemen het heilige volk. De verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. De vraag is wie in dit vers? Nou, dan begin je gewoon bij wat je in ieder geval zeker weet. En wat je zeker weet is het tweede deel. Gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Dat is dus Israël, dat wil zeggen Jeruzalem. Maar aangeduid als hoofdstad van het volk als zodanig. Dat is dus Israël. En over die stad ging het immers al vanaf vers 1. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. En die zal met een nieuwe naam genoemd worden, enzovoorts. Dus allemaal besproken. Dus dat herkennen wij. En dat betekent dus dat het andere deel van het vers slaat op de gemeente. Namelijk het heilige volk, de verlosten des Heren. Dat is de gemeente. Die wordt zo aangeduid. Het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij, Israël, zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En dat is het dan. De gezochte, de gevraagde, de achtervolgde, de stad die bezocht wordt, gefrequenteerd wordt, heet dat, bij herhaling. Gaat men er naartoe. Maar dat is de stad die inderdaad bezocht is geworden in de loop van de geschiedenis menigmaal. Waaronder ook op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Maar er wordt een vloek over de stad uitgesproken. Omdat gij de tijd van uw bezoeking, de bezochte, de gezochte, de bezochte, de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt. En dat is niet de laatste keer, want het zal nog een keer gebeuren. Dus dat hij niet verlaten is dus. Sla terug op Jesaja 60 vers 15. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot eeuwige heerlijkheid, tot vreugde van geslacht tot geslacht. Dus minstens enige generaties. Lang. Dat is dus blijkbaar in de duizend jaren. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar zie je dat je hier gemeentelijke waarheid vindt? Als je die kent tenminste. Als je niet weet wat je zoekt, vind je dus niks. Maar als je weet wat je zoekt, gemeentelijke waarheid, dan vind je die maar zo, hè. Namelijk als de bruidegom, weet u nog? En die komt met heel zijn lichaam. Het is de bruidegom. Of je kunt zeggen, die komt met zijn volk. Van eerstgeborenen met de gemeente. Ja, 60 vers 15 noemde ik. En binnen dat kader, nou ja, binnen dat thema, het idee namelijk van de verzameling van Israël, komen wij in hoofdstuk 63 terecht, waar de vraag dan is, maar wie is het die van Edom komt? En dat lijkt een heel ander onderwerp, maar dat is het niet echt. Maar ik moet eerst over een paar hindernissen weer heen zien te komen. Weet u wat me daar tegenwoordig voor maakt? Over die vraag, wie is het die van Edom komt? Ja, de vraag, dat kan niet missen, dat is de Heer. Maar hoezo, waarom komt hij van Edom? Moet u luisteren. De moderne theologie, dat zijn mensen hoor, dat zijn theologen. Ik zeg het onpersoonlijk. De moderne theologie denkt, gelooft, leert dat de Bijbel en de hele inhoud ervan door mensen bedacht is. En dat dus de God van Israël door mensen is uitgevonden. Zelf bedacht. En dat Jehovah, de God van Israël, ja, die hebben ze uitgevonden, maar hoe zijn ze daar nou aan gekomen? Dat heeft iets van doen met bronnensplitsing ook en zo. Waar hebben ze het allemaal vandaan gehaald? Want ja, die theologen moeten het ook allemaal zelf bedenken. En ze vragen zich af waar de Bijbelschrijvers het van bedacht hebben en wat hun bronnen waren. En dat verzinnen ze er dan bij, hè, om het verhaal compleet te maken en de plaatjes te kleuren. Want dat is een theologische uitdrukking dit, hè. Maar goed, wie was die ook alweer? Freek de Jonge, dominee zo, Freek de Jonge. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat is wat theologen doen. Dus die verzinnen dan wat. Hoe komen ze aan Jehovah? Wel, dat staat ook in de Bijbel. Jehovah was gewoon de God, de naam van een godheid van een Edomitische stam. En de Israëlieten hebben die naam overgenomen en opgeblazen. Doordat die God groter en groter werd en ze hebben er uiteindelijk de universele godheid van gemaakt die hemel en aarde geschapen heeft, maar in werkelijkheid hebben ze die ontleend aan een Edomitische traditie. Noem nog zo'n voorbeeld. Is dat niet vreemd dit? Nee, dat is niet vreemd, want Allah was de naam van een godheid van een of andere Arabische stam. En in die stam leefde ene Mohammed, juist. En met enige overdreven religieuze gerichtheid, hoe zeg je dat? Dispositie? Oké. Heeft hij de naam van de godheid van de eigen stam zodanig opgeblazen dat hij daarvan gemaakt heeft de schepper van hemel en aarde enzovoorts. En zo is Allah de universele grote godheid geworden. Maar het was maar een klein godheidje van een klein stammetje uit de... Dat is het officiële verhaal. Dat is geschiedenis. Bekend. Nou, dat heeft men geprojecteerd op de Bijbel. Dat is echt waar, hoor. Je ziet me aan te kijken van, wat zegt hij me nou? Nee, dat is echt waar. Je kan het, ik heb het zelfs wel eens in de encyclopedie gelezen. Onder de naam Jehovah. Waar komt dat vandaan? Nou, dat komt uit Edom. En waarschijnlijk dan, want ze willen niet de hele Bijbel aan de kant gooien, want dat kan niet, want dan hou je op theoloog te zijn. Althans, christelijk theoloog, toch? Dan ben je werkloos. Dus je moet de Bijbel houden. Dus een deel daarvan moet je houden. En dan is het, ja, het volk moet toch ergens vandaan komen. Nou ja, uit Egypte dan. Enzovoort. Misschien zijn het wel de Hyksos of zoiets. weet je veel wat. Een herdersvolk. En toen waren ze daar in de woestijn. En wat moet je dan? Dan moet je zien dat je een natie opbouwt. Dan heb je een god nodig. En dan neem je er een van de buren. Hè? Zo goed als dat je iemand een bosje bloemen wil geven. Dan kijk je toch eerst in de tuin van de buren. Toch niet? Doen jullie dat hier niet in Drenthe? Nou ja, oké, laten we zitten. Zoiets. Maar dan neem je die van de buren en die blaas je dan op. En dat is dan het verhaal. Want er staat in de Bijbel, hij komt van Edom. Is dat niet een beetje karig dan, zo'n tekst, als je dat daarop moet baseren? Nou, we hebben er nog een. Een hele sterke. Het is in Habakkuk. Dat boek heb je anders nergens voor nodig, toch?
Die
dan vader daar. Nee, was dat Habakkuk? Nee, joh, dat was Zacharia. Nee, ja, Malachi. Dat was Malachi.
Malachi?
Ja.
Nou, volgens mij.
Malachi 4, vers 6 is: ik zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen. En daarom had de dominee van de EO die tekst nodig voor een preek op Vaderdag. Dat is jaren geleden. Dat is serieus waar. Vergeten wij nooit meer. Maar ik was ja, ik heb wat vaker gelijk. Ik ging onderweg naar Habakkuk. Hoofdstuk 3. Dat de vorm heeft van één psalm. Van één lied. Dat komt omdat het erboven staat, een gebed van Habakkuk, de profeet, op Sigionot. Zodat het meteen literaire waarde krijgt dus. Hè? Het is ondertekend. Psychonaut. Nou ja. Maar dan gaat het onder tekst vanaf vers 3. God kwam van Teman. Uit het zuiden wil dat zeggen. Het heet daar ook zo, hoor, Teman. Staat op je atlas. Maar het is ten zuiden van Israël. God kwam van Teman. Meestal vertaalt men de naam Teman met Zuiderland. Zoals in Negev is en zo. Nou ja. God kwam van Teman en de heilige, God namelijk, kwam van het gebergte of de berg Paran. Dat is ook daar. Staat in je Bijbelse atlas. En Sela, dat weet ik niet of het op je Bijbelse atlas staat. Want Sela, dan zeg je, oh ja, dat staat in die psalmen ook steeds. Jawel, maar Sela is de naam van Petra. En Petra ligt in het gebergte van Paran. Dus ik zou het maar vertalen of zo. Ja. Ik zou lezen, God kwam van Teman en de heilige van het gebergte Paran, namelijk Sela. Nou, dan heb je er nog een. Maar dat is het gebied van, althans oorspronkelijk, van Edom, van de Edomieten. En naar het westen toe, dat is dan, daar steekt Paran en zeker Teman zich uit, naar het westen toe. Dat is dus inderdaad het zuiderland. Daar woonden later de Edomieten, de Idumeërs, nadat ze uit Sela, de stad Petra, verdreven waren, om zo te zeggen. En nauwkeuriger heb ik het er nu even niet over. Maar die gebruikt men dus ook. Dus waar komt de heer vandaan? Wat is zijn oorsprong? Nou, uit Teman, Paran, eventueel Sela. Maar het is het gebied van Edom. En Sela was de hoofdstad van Edom. Althans, een van de namen van de hoofdstad van Edom. Of een van de hoofdsteden van Edom. Dat kan ook nog, als je dat wil. Verder leg ik dat niet uit. Maar zo komt men daarbij. Dat betekent het niet. Dat lijkt mij duidelijk. Wat betekent het dan wel? Daar is altijd dan het probleem. Hè? Wat betekent het dan wel? Nou, dat betekent dat als de Heer in de toekomst verschijnt, dan wel zijn opwachting maakt, als dat het goede woord is, dan komt hij uit Sela, Petra, Paran, Teman. Ik herinner me nog dat ik het ooit opzocht, want ik had helemaal geen idee van adreskunde. Dat is een vervelend vak, want je moest van alles uit je hoofd leren. De namen van plaatsen, waarvan je toch niet wist wat het was. En ook nog waar het lag, moest je het terug kunnen vinden. En zo had ik niks mee. Dus ik ben pas later in de atlas gaan kijken. Maar dan heb ik die namen bij elkaar gezet. En waar ligt dat dan? En dan blijkt het allemaal hetzelfde gebied te zijn. Maar ja, waar het over gaat is simpelweg dit. Ik kan het wel even in één zin zeggen. Alvorens wij pauzeren. Dat is, als de Heer in de toekomst verschijnt, zal hij weliswaar zijn voeten, ik citeer hem letterlijk, hè, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Wanneer is de vraag? Het antwoord is op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Op waar het staat, Zacharië 14. De eerste drie versen. Of zo. Zie je? Kan ook. En wat er daarbij staat, maar dan moet je een paar versen verder wijzen. Daar staat bij dat er bij die gelegenheid een overblijfsel uit Jeruzalem, dat dis en waarachtig verwoest wordt, een overblijfsel daaruit zal uit Jeruzalem vluchten door de inmiddels gescheurde Olijfberg. Niet de wateren wijken, maar de berg wijkt. Onder het motto Sesam, open u. Gek, hè, dat ze dat van oud zo lang geleden weten, dat ooit een keer de berg zal splijten. Nee, het is een sprookje, maar dat. Oké, okay. Maar. Maar ze zullen vluchten door de Olijfberg naar een plaats die heet Azal. Staat daar, in Zacharië 14. Deze vallei, mijn bergen, zal reiken tot een Azal. Mijn vaste commentaar is dit. Je hebt kans dat u in je Bijbelse atlas een plaats aangeduid vindt op de oostelijke helling van de Olijfberg. Daar staat dan Azal. Dan heb je een slechte atlas. Want dat hebben ze verzonnen. Ze kunnen dat niet vinden, een plek die Azal heet. Ze kunnen alleen denken van, nou ja, als je er naartoe wil vanuit Jeruzalem, moet je dan toch door de Olijfberg of over de Olijfberg, dan is het de andere kant van de Olijfberg. Laten we het zo dicht mogelijk in de buurt houden, want dan is het hooguit een paar uur gaans. Nou, nog niet eens, maar toen maar. Hebben jullie dat? Zitten jullie nou allemaal op de kaart te kijken van de... In je Bijbel, daar staat het zeker niet op. Ik heb al hier en daar een Bijbelse atlas waar het in staat. Azal. Slecht atlas. Hebben ze verzonnen. Azal kun je ook vertalen en dan wordt het vertaald met gereserveerd. Toebereid. En dan heb je meteen kortsluiting met Openbaring 12. Want daar staat dat nadat de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon, de vrouw vlucht naar een plaats in de woestijn, haar van God bereid. Dat is Azal. En welke plaats dat is? Nou ja, dat is dus in Edom, blijkbaar. En als je niet beter weet, dan wordt het de hoofdstad van Edom, ongeacht hoe die heet. Maar dat is Sela. De rots. Want bovenop die rots, El Biara in Petra, daar lag de oude hoofdstad van Edom. En die heet dus Sela. Heb je dat? En in het Grieks wordt dat Petra. Tegenwoordig wordt de naam gegeven aan de dalketel daaronder, beneden. Vanwege de historische achtergrond. Want ja, die Edomieten zijn van die berg verjaagd, om zo te zeggen. Voor zover ze niet te pletter gegooid werden van boven. Maar goed, laat maar zitten. En ze zijn er verjaagd geworden door de Nabateeën. Dus als je in Petra komt, dan vertellen ze je, dan zeuren ze de oren van je kop van over Nabateeën. En ze vertellen je niet dat de Nabateeën de afstammelingen zijn van Ismaël. Van Nebajot. Want dat is Bijbels, dus dat vertellen ze niet. Ja, ik weet ook niet waarom. En ze vertellen je ook niet dat het daarvoor, voordat de Nabateeën daar kwamen, was het van de Edomieten. Maar de Edomieten woonden bovenop de berg. En dat is allemaal vernietigd geworden. En de Nabatea hebben zich gevestigd beneden in de dalketel, heet dat. En dat is wat men tegenwoordig Petra noemt. Hebben we die nog? Sela. Het is natuurlijk niet een rots. Sela is een rots. Maar het is niet een rots, het is een dalketel. De rots is Umm el Biara, dat is die berg. De moeder der bronnen, der cisternen. Umm el Biara. Dat wil zeggen de moeder van de cisternen, van de bronnen. Want je kunt wel een stad willen bouwen op een berg, maar als je daar geen bronnen hebt, geen waterputten, cisternen, dan kan dat niet natuurlijk. Maar die zijn er genoeg. Bovenop de berg, ja. Inderdaad. En dus, zo steekt het in elkaar. En daar wordt een overblijfsel verzameld. En daar zal de Heer aan hen verschijnen en zich bekendmaken. Namelijk op de andere berg daar. De beroemde berg daar, Jebel Harun. Dat wil zeggen de berg van Aaron. Dat heet in de Bijbel gewoon Hor. Hor, Hor. Hor, het betekent berg. Maar hij heet ook zo, dus het woord Hor, Hor. Ze hebben me nog wel eens uitgelegd dat het Hor, Hor heet, omdat die berg twee toppen heeft. Hij splitst zich, hè? Nou ja, die hoogste top in elk geval. Daar staat het moskeetje ter herinnering aan de dood van Aaron. Voor ons is het meer van belang dat vanaf die plek Eleazar in dienst trad. Zijn zoon namelijk is de uitbeelding van de dood van het oude verbond. Gedenk de dood des heren. Ja, van het oude verbond namelijk. Maar vervolgens het aanbreken dus van het nieuwe verbond. Vandaar, je wordt geacht blind naar boven te gaan. En als je dan boven bent, word je genezen van je oogziekte. En dan, gek hè, het staat allemaal niet in de Bijbel. Maar dat is wat verteld wordt. Het is een bedevaartplaats voor oogleiders, want ze worden geacht daar genezen te worden. Hoe komen ze daarbij? Omdat Aarona, maar dat was iemand anders. Ook op een berg trouwens. Maar omdat Aaron komt van het Hebreeuwse oor, en dat is niet oor, maar dat is licht in het oog. U weet wel. Er zij licht is Jehi oor. En Aaron is de lichtdrager, de lichtbrenger. Waarom? Omdat de priester verantwoordelijk is voor het woord van God. En ooit begon de tweede hoge priester, Eleazar, zijn dienst op die plek. En als in de toekomst de hoge priester op aarde zijn bediening begint, die van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, de echte Lazarus, want dat is Grieks voor Eleazar, de echte Lazarus begint in zijn bediening op die plek, daar in de woestijn, de toebereide plaats waar een overblijfsel verzameld wordt. En van daaruit trekt hij op naar Jeruzalem. Ik zei het in één zin, zei ik, maar het zijn een paar zinnen geworden. En dus is dan de vraag, wie is dat die van Edom komt? Waar komt hij vandaan? Uit Petra. Uit Sela. Dat is in het gebergte Paran. Jazeker. Is dat in het zuiden? Ja, in Teman. Ja. En de route vanuit die plek naar Jeruzalem. Achter zijn er een paar. Maar de oostelijke route, dat is die van de King's Highway. De koninklijke weg die je uit de Bijbel kent. Waar de Israëlieten in het verleden niet door mochten. Toen moesten ze om Edom heen trekken. Maar in de toekomst gaat het wel degelijk via Edom. En zal dat overblijfsel uit Edom en door Edom en Moab en Ammon naar Jeruzalem optrekken. Wie is deze die van Edom komt? Ja, we weten wie er van Edom komt, maar hoe kwam hij in Edom terecht? Alvorens hij uit Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra. Ik zal je eerst vertellen, iets wat anders vertellen. Dat is mijn lezing van het verhaal. Er zijn nogal wat plaatsen, u weet wel, op die Bijbelse atlas, ongeacht of het een goede of een slechte is, maar er staan nogal wat plaatsen op die Bozra heten. Dat is omdat Bosra zoiets betekent als een schaapskooi. Een afgesloten, afgezonderde plaats. Dus als men ergens zo'n plaats vindt, een beetje afgesloten tussen de bergen, de bossen of wat het maar is, dan heet het al gauw Bosra. Hebben jullie dat nog? Over schaapskooien zullen we het niet hebben. Ik ben hier in Drenthe. Elk gat. Elke nederzetting. Hier heeft wel een schaapskooi. Of twee. Nee? Sommigen wonen erin zelfs. Terwijl ze geen schapen zijn. Maar, toch? Ja, dus vooruit. U, als Drent moet u begrip hebben voor het idee dat er meerdere plaatsen zijn die Bosra eten. Bij gelegenheid wordt gemeld in de diverse handboeken, de Bijbelse encyclopedie, Bijbelse woordenboeken, Bijbelse atlassen, dat Bosra de hoofdstad is van Edom. Maar als u Petra opzoekt, dan moet ik eerst zeggen dat die naam staat zo in het Grieks, niet in de Bijbel. Maar doe maar. En in het Hebreeuws wordt dat Sela, de rots. Dan staat er ook dat het een hoofdstad is van Edom. Of een der hoofdsteden van Edom. En, dus, en op sommige atlassen, daar komt het meest voor, dan geven ze aan Sela, Petra dus. En een paar kilometer noordelijker geven ze aan Bosra. Daar heb ik het nooit kunnen checken, want zo goed kan ik ook niet kaart lezen. Maar ik denk dat ze bedoelen Klein Petra en dat noemen ze dan weer Bosra. Het is ingewikkeld, maar toe maar. Ik voor mij ben van mening, maar dat heb ik u net al verteld, dat de naam Sela de naam is, de rots de naam is, voor die grote rots die daar uit het gebied van Petra omhoog steekt, met een redelijk vlakke bovenkant. Op de luchtfoto's herken je hem meteen. Dat is Oum El Biara, dat is de oude hoofdstad van Edom op de rots. Al bouwdet gij uw nest gelijk een arend. Hooggedrukt. Ik zal u vandaar nederstoten, zei de Heer, tegen Edom. Komt allemaal in de Bijbel voor. En dan heb je nog die, hoe heette die koning? Amazia.
Die ze van de.
Amazia, ken je de koning? Nee?
Van
Amazia. Amazia is de achternaam, denk ik. Amazia, weet ik het. Amazia, dat was die man, die koning die Edom versloeg. En ik meen, waren het 10.000 of 20.000? Ik kijk niet op een paar honderd Edomieten meer of minder vanavond. Het is toch al gebeurd. Maar hij gooide ze vanaf de rots naar beneden. Nou, als je Oum El Biara gezien hebt, dan begrijp je dat dat niet zo moeilijk is. Huh? Ik heb het wel eens gezegd, ik ben er geweest, maar ik ga er nooit meer naartoe. Zoveel hoogtevrees heb ik nou ook weer niet, maar genoeg om te zeggen, ik ga er nooit meer naartoe. Jongens, wat erg. Maar het was een goed geïsoleerde plek en fort dat nooit dat goed verdedigd kon worden. Maar de Juda was het, geloof ik, heeft de stad ingenomen. En daarmee een einde gemaakt min of meer aan de macht van Edom in die dagen. Later kwamen de Nabateeën, dat heb ik u verteld. En die hebben er helemaal een eind aan gemaakt. Maar die hebben zich gevestigd niet bovenop die berg, maar beneden. In wat in goed Nederlands heet een dalketel. Dat wil zeggen, het is nu niet meer zo. Maar het was eigenlijk een dal helemaal omringd door bergen. En het idee was eigenlijk dat je er alleen maar in en uit kon door die lange kloof. Die heet dan de Sik. En die is minstens 1,5 kilometer, hangt vanaf wat je meetelt. Maar het is minstens 1,5 kilometer lang. 1600 meter geloof ik officieel. En dan heb je nog de Outer Sik heet dat. Dat is het bredere gedeelte. Maar het is nogal wat. Je loopt er lekker in hoor als je naar binnen gaat. Maar je moet nog terug. Hè? Dat zei Van Oldenbarneveld tegen de Beul. Weet u dat nog?
Ja.
Ja. Hij zei, we krijgen slecht weer. Mij kan het niet schelen, maar jij moet nog terug. Nee? Kan je niet? Oké. Okay. Zo onthoud ik mijn geschiedenislessen. Voor zover mogelijk. Want dan moet je terug, want dan blijkt dat natuurlijk een waterweg te zijn. Hè. Eigenlijk is het een, hoe noemen wij dat in het Nederlands? Een kreek? Hoe noem je dat niet zo? Oh nee, dat is Engels. Creek. En hoe noemen wij dat? Een droge waterbedding? Ga je woord voor? In de Bijbel heet het ook een beek enzovoort. Als het regent, loopt het ding vol en verdrink je erin. Hetgeen in de loop der tijd nogal eens gebeurd is.
Een greppel?
Nee joh, een droge rivierbedding. Doe maar. Ga maar eens kijken in Afrika. Daar hebben ze die ding. Dat zijn daar de wegen. Daar rijden ze, verplaatsen zich over droge rivierbeddingen. Het heet ook gewoon rivieren. Alleen als het regent, wat zelden gebeurt, maar als het regent, dan kun je het dus niet verplaatsen. Vandaar de groet ook in Amerika. Er was die van Hank Williams, geloof ik, die van... The good Lord willing and the creeks don't rise. Dan tot ziens de volgende keer. Hè? Want als de creeks rise, dan kun je er niet door. Dan heb je water. Nou, dat is die sick. Een waterweg eigenlijk. Dus je loopt lekker naar binnen, maar als je eruit moet, valt het zwaar wadi. Tegen.
Hè? Een wadi is het in het Nederlands.
Is dat goed Nederlands, een wadi?
Volgens een puzzelwoordenboek.
Een wadi, oké. Okay. Ja, dat klopt, want de wadi Araba heb ik nog nooit water in zien staan, eerlijk gezegd. Dat is het, de Jordaan van het noorden uit loopt uit in de Dode Zee. En dan heb je vanuit de Dode Zee de wadi Araba. Maar die zou dus ook moeten uitlopen in de Dode Zee. Maar er zit toch geen water in. Maar het heet wel een wadi. Ja. Okay. Nou, zoiets. Maar je schijnt Peter alleen binnen te komen via de wadi. Totdat ik erachter kwam dat je er ook gewoon omheen kunt lopen over een weg. Want ja, met die jeeps en met de bevoorrading voor de toeristen. Moeten ze er toch langs een andere weg in. En dat is dan ook geregeld. Ik ben er ooit naar binnen gelopen zonder mijn toegangskaartje. Getoond te hebben, want het hoefde nergens. Niemand die ons aanhield. We liepen er omheen en dan via de Bedouinen daar naar binnen. Maar ja, toma. Maar in een dalketel, dat heet dus Bosra. Als u het mij vraagt, dat is Bosra. Het heeft alle kenmerken van iets wat Bosra heet. En daarboven, Oum El Biara, dat heeft alle kenmerken van iets wat Sela heet. Maar het is één locatie en bij elkaar heet het in onze dagen Petra. En toen zei de Heer, in Matthäus 16, wat zei je ook alweer, wat zei de Heer Jezus, tegen die man die zo heette, tegen Petrus, op deze Petra, en dan moeten de heren theologen en de dames, moeten dan uitleggen hoe de Heer komt bij dat woord Petra. Dan gaan ze uitleggen van ja, Petra betekent zoveel als rots. En ik kan er zien, heeft je de Petrus mee bedoeld? Maar ja, er was toch geen meisje, Petrus. Maar goed. En dan zegt men ja, nee, maar hij bedoelde het getuigenis van Petrus. En dat noemt hij dan Petra. En dan vraag ik weer, maar waarom noemt hij het dan Petra? Daar krijg je dus nooit een antwoord op. Daar wordt wel over gefilosofeerd, maar daar krijg je dus nooit een antwoord op. Het antwoord is dat de Heer zijn gemeente sowieso zou bouwen op Petra. Want als de Heer Israël gaat verzamelen, zal het zijn in Petra. Dat is wat het is. Alleen Petrus zei, gij zei de Christus de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dan krijgt het woord Petra een hogere betekenis, wordt op een hoger niveau geplaatst. Maar het blijft zo dat de Heer zijn werk om Israël te vergaderen enzovoort, zal inderdaad beginnen in Petra. Zie? En de hogere toepassing is in onze dagen, de Heer verzamelt zijn gemeente van eerstgeborenen uit onze bedeling. En dat is ook in Petra, ook op de rots, maar de rots is Christus. En wie zijn huis bouwt op een rots, die is goed af, die doet hij goed, want in het zand is niet wat enzovoort. U kent die dingen toch allemaal? De rots. Waarbij Oum El Biara dus in hoge mate dan toch weer een beeld is van Christus. En je zult zeggen, ja, maar als dat Sela is, de rots van de Edomieten, hoe kan het dan van Christus zijn? Dan zeg ik, nou, dat is weer een andere lijn. Dat is, als Israël niet de eerstgeborene is onder de volkeren, dan is het Esau en die heet Edom. En die draagt dezelfde naam als de stamvader van de hele mensheid, Adam. Want dat is heus dezelfde naam. Met dezelfde betekenis ook, enzovoorts. Dus als je niet bij Israël terechtkomt, dan kom je bij de mensheid als zodanig terecht. Dat is Adam. En zoals de Heer, en dus de Adamieten, en zoals de Heer ooit Israël getrokken heeft van tussen de Adamieten, vanuit de mensheid uit, en een aparte positie heeft gegeven in het verleden, zo zal hij dat in de toekomst opnieuw doen. En dat begint dus bij Edom. Of Adam, zo u wilt, maar het ene is een beeld van het andere. Zie? En ja, als ik de tijd zou nemen, maar ja, kom ik voorlopig nooit meer terug in Jesaja. Dan zou ik u wijzen op Zacharia 9, dat is die beroemde uitspraak over God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Nee, dat staat in Handelingen 15, maar het wordt daarna, citeert Jacobus, wat zei ik, Amos 9, zei ik dat goed? Dat heb ik verkeerd gezegd. Hij citeert Amos 9, waar het gaat over na deze, het zal zijn in de laatste dagen, na deze, wanneer het maar was, zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten en wat in haar reten vertuinen, enzovoorts. En wat verbroken was, weder oprichten. En wat Jacobus niet zegt, maar Amos wel, is dat het iets van doen heeft ook met Edom. En hij noemt die naam ook. Uitdrukkelijk. En dat betekent dat als dat koninkrijk op aarde gaat geopenbaard worden, dan gaat het wel degelijk via Edom. Maar dat is weer omdat het weer samenhangt met Adam. En ook dit is dus een aanwijzing voor het idee dat een overblijfsel verzameld wordt in Edom, en dus in de voormalige hoofdstad daarvan, in Petra, om van daaruit hier op aarde dat koninkrijk te bouwen. Ik heb het nooit gebruikt als argument, maar het is er ook een. Enzovoorts. Maar ik wil u wat laten zien. Kijk, in de eerste plaats in Deuteronomium 30 lezen wij dat Israël in de toekomst alsnog tot bekering zal komen. Dat wil zeggen, de voorgaande hoofdstukken, 28 en 29, melden dat het volk in ongeloof verstrooid zou worden onder alle volkeren en in belangrijke mate zelfs zou terugkeren in slavernij in Egypte. Dat is het eind van Deuteronomium 28. Maar 29 maakt daar ook melding van oordelen die over Israël zouden komen. Let wel, dit zijn afscheidswoorden van Mozes alvorens het volk het beloofde land binnengaat. Dus het is geen opwekkende pep talk, als je het mij vraagt. He? Maar toe maar. En dan lees ik gewoonlijk hoofdstuk 29, vers 27... 29 vers 27, daarom is de toorn des Heeren ontstoken tegen dit land om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in hun grimmigheid. Let wel, dit wordt gezegd op het moment dat ze er nog niet eens in geweest zijn. Hè? De Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En die heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. Hetgeen betekent dat die zin in elk geval veel later genoteerd is geworden. Gelijk het is te deze dagen. Je proeft daarin of daaruit de Babylonische ballingschap eigenlijk. Want toen was Israël ook verstrooid. Zowel de 10 als de 2 stammen. Maar toen, hè. En dan staat er zo'n cryptisch vers. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Welke dingen? De verborgene dingen. De dingen betreffende de verborgenheid. Dat wil zeggen, die dingen die Paulus Nou ja, ook de Heer Jezus eerst natuurlijk noemt de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk of hoe dan ook maar. Verborgenheid, de bedeling der verborgenheid enzovoorts. Dat is namelijk, heeft namelijk betrekking op het werk dat de Heer doet in de dagen dat heel Israël verstrooid is, de 10 en de 2 stammen. In de dagen dus na de opstanding van Christus, in de dagen dus dat hij eerst de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, alvorens weder te keren. Dat zijn die dingen, maar die worden hier niet geopenbaard, maar er wordt wel gezegd dat zoiets bestaat, de verborgene dingen. En welke dingen dat zijn, ja, dat, je wordt geacht langzamerhand te weten wat dat is, hè? Die dingen. Nou goed. En dan gaat het verder, maar dan ben je dus logischerwijze in de toekomst. Het vervolg op de verstrooiing van heel Israël. Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Onder alle volken, wat dat betekent, ter harte nemen, dat wordt verklaard in een commentaar in Romeinen 10 door de apostel Paulus op dit hoofdstuk. Want in Romeinen 10 wordt geciteerd uit Deuteronomium 30 vanaf vers 11 ongeveer. Vanaf vers 12. Houden we het, oh, er staat erbij in mijn Bijbel. Romeinen 10 vers 6 enzovoort staat er. Onder Deuteronomium 30 vers 12. Met als climax vers 14. Want dit woord is zeer nabij u in uw mond en in uw hart om dat te doen. En Paulus haalt het aan, dit schriftgedeelte uitgebreid. En zegt, met het hart gelooft men. En met de mond belijdt men. Dus ter harte nemen, wil zeggen in het hart opnemen. Of wat dacht u van, in uw binnenste, in uw hart laten schrijven. Met dank aan Jacobus 1. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Enzovoort. Hè. Moet in uw hart geschreven. Ja. Dus wat staat hier? Zo zult gij het weder ter harte nemen. Dat wil zeggen, zo zult gij het woord van God alsnog geloven, dat is 30 vers 1 dus weer, hè, ter harte nemen, onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dat betekent dat Israël tot geloof komt, zal komen, wat nog toekomst is, onder de heidenen. Ik wil het er nu niet over hebben, maar in theorie kan dat ook van toepassing zijn op onze dagen, waarin Israël tot geloof kwam, maar dan onder de heidenen. Maar dan hebben we het niet over het Joodse volk, maar wel over Efraïm en Jozef en wat het maar was. In de verstrooiing namelijk. Dat is een ander onderwerp. Ik geloof ook dat het zo is, hoor. Maar doe maar. Ik blijf even bij deze dingen. Voort zal het geschieden dat gij zult het weder ter harte nemen onder alle volken. Het volk komt tot geloof. Ik zei niet bekering, hè. Ik zei geloof. Ter harte nemen is geloven. In het buitenland. Of althans, buiten het land. Onder al de volken waarin u de Heer gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God. En zijn stem gehoorzaam zijn. Zijn woord. Wat ik u heden gebieden, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat is eerst dus, men zal in het buitenland tot geloof komen, dan wel zich bekeren, maar het zijn strikt genomen twee dingen. En de Heer uw God, vervolgens vers 3, zal uw gevangenis wenden, zal een keer brengen, een omkering brengen. Het is een soort woordspeling. Zij zullen zich bekeren tot de Heer. En de Heer zal een keer, een omkering brengen in hun ballingschap, in hun gevangenschap. En zich over u ontfermen. Dat zijn woorden die we ook kennen. Met name uit Hosea 1 en 2. over Rugama en Lo Rugama enzovoort. Het zijn zijlijnen, maar ze hebben ermee van doen. Maar de heer zal zich over ezel ontfermen. En van Ami zal het alsnog Lo Ami worden enzovoort. En dan staat er in onze vertaling, hij zal u weder vergaderen. Dat is een interpretatie van de vertalers, want wat er letterlijk staat is, hij zal wederkeren en u vergaderen. Zodat je toch een idee hebt over wederkomst van Christus. Maar goed. Hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Dat wil zeggen, men zou in het buitenland tot geloof komen, dan wel tot bekering. En daarna pas zou de Heer hen verzamelen. En let op wat er staat. Hij zal u vergaderen uit al de volken. Maar er staat niet in welke plek. Maar daarna staat er, al waren u verdreven aan het einde des hemels. Waarna wij weer uit moeten leggen dat het einde des hemels hetzelfde is als het einde der aarde. Hoe dat technisch is, dat doet er weinig toe. Het is in de Bijbel duidelijk dat het twee uitdrukkingen zijn voor precies hetzelfde. En vandaar zal de Heere uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. Vanuit de buitenlanders. En de Heer uw God zal u brengen in het land. Let op dat er eerst uitgebreid een paar keer staat, de Heer zal u vergaderen. En daarna staat er pas, en hij zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben, gij zult het erfelijk bezitten enzovoorts. Het eindresultaat is natuurlijk dat het volk vergaderd wordt in het land. Maar het staat beschreven als het wordt verzameld en daarna, nou ja, in ieder geval, het staat daarna, zal het gebracht worden in het land. En dat dat de volgorde is, dat zal ik u laten zien. En zelfs dat het in de woestijn vergaderd zal worden om gebracht te worden in het land, dat staat ook nog in de Bijbel. En dat is dus inderdaad de volgorde. Precies zoals men bij de uittocht uit Egypte officieel vergaderd werd in de woestijn. Lees het maar in Exodus. Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan in de woestijn. Wat ga je dan doen in de woestijn? We gaan de Heer een feest vieren. Verder was het niet. Ze gingen naar de woestijn. En u weet waar naartoe ze gingen. U weet ook wat de opdracht was aan Mozes. De Heer zei tegen Mozes, ga naar Egypte, ga ze halen en breng ze hier. Waar? Bij de Sinai, bij de brandende braambos. In Midian. Daar waar de koning dan wel priester van Midian zijn kudde had. Waar Mozes de herder van was. In Midian. En dan kijk je in je Bijbelse atlas. Oh nee, Bijbelse encyclopedie. Midian. De Bijbelse atlas mag ook. Midian. En dan weet iedereen waar Midian ligt. Hè? Dat is Saoedi-Arabië. Ja, maar het is wel volgens de Bijbel waar Sinai ligt. De berg Sinai, bij de brandende braambos. En dat is niet wat men nu noemt de Sinai-woestijn. Echt niet. Het is in Saoedi-Arabië. Daar is de Sinai. Nou ja, in de Schelzee is de Golf van Aqaba. Maar toen maar. Dat staat ook in de hand, in de boeken hoor, trouwens, dit soort dingen. Er staat inderdaad in dat de Schelfzee is de Rode Zee en het is de Golf van Aqaba, behalve dan. Want later staat het ook dat Israël trok langs de kwamen ze weer bij de Schelfzee in omzwerving. En dan staat het, dat is de Golf van Aqaba. Dat klopt wel. Behalve als ze door de zee trekken en de waters in scheiden, dan is het ineens wat anders. En ik heb het zwart op wit zo gelezen. Dan is het wat anders. Dat is uitzonderlijk. Maar in alle andere gevallen is het, nou ja, enzovoorts. Het zijn vreemde dingen. Theologen verzinnen maar wat, hè. Wat dat toch is, ze praten elkaar na en de Bijbel doet het dan niet meer toe. Maar ja. Wat ik doe is dit, en ik zal u nog één tekst geven, dan kunnen we het de volgende keer verder over hebben. Want in Ezechiël 20... Ezechiël 20... Lezen wij in vers 35. Nou ja, vers 34 dan. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarheen gij verstrooid zijt. Dat is toch duidelijk hetzelfde als in Deuteronomium, hè? Door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid, daartoe zal ik u brengen in de woestijn. Zie? Der volken. Dan is het niet een woestijn ergens in het gebied van Israël zelf. Het is de woestijn der volken. En aan het hoofd van de volkeren der aarde staat, wie staat ook weer in het hoofd van de volken als het niet Israël is?
Edom.
Edom. Je kan hem niet missen. Of zijn kleinzoon Amalek. Van wie staat dat hij de eerstgeborene is onder de volken? Staat in Exodus, staat gewoon bij Amalek. Oh, in Exodus, in Numeri staat het, in de profetieën van, hoe heet die man ook weer?
Biliam,
ja, die, ik wou zeggen, die ezel. Maar het was niet, die, nee, het was de man die op de ezel reed. Ja, dat, zo is het, ja. Goed. Ja, toen hij zag Amalek, de eerstgeborene onder de volkeren. Maar dat is dus Esau. Twee generaties verder. Maar hier staat, daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken. En ik zal met u al daar rechten, recht spreken, aangezicht tot aangezicht, in de woestijn der volken. Zie, als je dat letterlijk neemt, dan wordt Israël dus verzameld ergens letterlijk in een woestijn. Ik sluit een overdrachtelijke betekenis, toepassing, niet uit. Maar het gaat erom dat het hier zo letterlijk staat. Ik zal met uw rechten in de woestijn. Gelijk als ik gerecht heb met uw vader in de woestijn van Egypteland. U weet toch wat er gebeurd is? Het volk werd verzameld uit Egypte in de woestijn. Daar heeft God met hen gerecht. Met als gevolg dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, en dat van allen die uit Egypte uittogen er maar twee waren die in Kanaan aankwamen. En zo kwam heel Israël in Kanaan aan, maar van al diegenen die uit Egypte waren uitgetogen, slechts twee man. En zelfs Mozes niet. Toch? En Aaron niet. En Miriam niet. Alleen Jozua uit de stam van Efraïm en Caleb, officieel uit de stam van Juda, hoewel van heidense afkomst. En daarom heette die ook zo. Hond. Ja. Als mijn vader dat tegen onze hond zei, dan kroop die hond onder de bank. Je kon het zo op toon zeggen dat de hond beledigd was. Hond, zei mijn vader. Zoiets. Hond. En dan, zo groot als het dier was, kroop die onder de bank. Maar ja, Caleb. Goed, maar gericht, geoordeeld in de woestijn. Dat is wat het is. En als je daarna Zacharia 14 zou lezen, maar vanavond doen we dat niet meer. En leest van ze gaan naar een plaats in de woestijn, een gereserveerde plaats. Dan weet je toch dat het overeenkomt met wat hier staat. Verzameld in de woestijn. En het vervolg daarop is dat de Heer ooit later weer een gelegenheid zal uittrekken uit Edom en alsnog langs de koninklijke weg zich zal melden te Jeruzalem. Dat wil zeggen, bij de puinhopen van Jeruzalem, om vervolgens het land te reinigen en een begin te maken aan de herbouw, definitieve herbouw van Jeruzalem enzovoorts. Dat dat jaren in beslag neemt, dat begrijpt u. Maar daarover hebben we het dan weer de volgende keer. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij hebben reden om u te danken voor de zaligheid die u tot stand hebt gebracht in het werk, het verzoeningswerk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En we danken u dat wij aan die zaligheid, aan dat heil hebben deelgekregen op grond van geloof, maar in het bijzonder dat die zaligheid tot stand is gekomen uit het geloof van Jezus Christus, in wie alle wijsheid Gods verborgen is, in wie alle schatten der wijsheid verborgen zijn, die ons geworden is, wijsheid van God. En we danken u dat wij, hoewel wij nergens aanspraak op konden maken en vreemd waren van het burgerschap Israëls in elk geval, dat wij deel hebben gekregen juist daaraan en daar zelfs eerstelingen van geworden zijn. We zijn gekomen tot die ontastelijke berg en tot die algemene vergadering, gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u voor het grote voorrecht dat we weliswaar levend en in een positie buiten de legerplaats weliswaar deel hebben aan de smaadheid van onze heiland, maar anderzijds inderdaad vanaf afstand en objectief deze dingen mogen beschouwen vanuit uw woord. We mogen begrijpen dat u in de loop van de geschiedenis een plan uitwerkt tot verheerlijking van uw naam. En in het bijzonder ter openbaring van uw rechtvaardigheid en genade en liefde. We danken u dat we daaruit mogen leven. En in dit bewustzijn ook mogen vooruitzien naar de vervulling van uw betere beloften onder het nieuwe verbond. En mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom willen we u dankzeggen dat we hier deze avond mochten zijn. En vragen u in alle bescheidenheid, maar niettemin op grond van uw belofte, wees u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.